Onze enige hulp en onze enige troost is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten deze dienstgemeente van woord en sacrament voort met het zingen van Psalm 105. En daarvan vers 3, vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht, gedenkt aan hetgeen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaan en wilt zijn straffen gadeslaan. En wat er verder volgt, Psalm 105, vers 3 en vers 5.
Thank you.
Schriftlezing vanmiddag is uit twee plaatsen in het Lucas-evangelie. Allereerst Lucas 10, vers 21 tot en met 24. En vervolgens Lucas 11, vanaf vers 1 tot en met 13. Dus Lucas 10, vanaf vers 21 tot en met 24. En vervolgens Lucas 11, vers 1 tot en met 13. Na de lezing van deze beide gedeelten zingen we Psalm 95, vers 4, om daarna in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons christelijk geloof te belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Lezen wij nu samen uit Gods woord. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij van mijn Vader overgegeven. En niemand weet wie de Zoon is dan de Vader en wie de Vader is dan de Zoon en dien het de Zoon zal willen openbaren. En zich omkerende naar de discipelen, zeide hij tot hen alleen: Zalig zijn de ogen die zien hetgeen gij ziet. Want ik zeg u dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien hetgeen gij ziet, en hebben het niet gezien, en te horen hetgeen gij hoort, en hebben het niet gehoord. We vervolgen bij Lucas 11, vers 1. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden. Gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden. Want ook wij vergeven aan een iegelijk die onschuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben? En zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: Vriend, leen mij drie broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets, dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen: Doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u, lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u, lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Wat een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven, of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degene die hem bidden. Tot zover de lezing van Gods woord.
Thank you.
Beleiden wij ons christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voordat Gods woord in ons midden wordt bediend, gemeente, wordt eerst het zichtbare evangelie bediend in de bediening van het sacrament van de doop. En we lezen voorafgaand aan de doopsbediening het doopsformulier, waarin het kort wordt uitgelegd wie de Heere voor ons en voor onze kinderen wil zijn, als ook waartoe de Heere ons en onze kinderen verplicht en waarom wij van Gods wegen ook geroepen zijn om onze kinderen te dopen. We lezen daar het volgende. De hoofdsom, dat betekent de samenvatting van de leer van de heilige doop, is in deze drie onderdelen samengevat. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishage aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van God, in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. De derde, overmits in alle verbonden twee delen, daarmee wordt hier bedoeld twee partijen, begrepen, betrokken zijn, zo worden wij ook weder van God, door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser hart, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle kracht. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Voordat wij ons gemeente in gebed verenigen, zingen we eerst Psalm 134, vers 3. En tijdens het zingen van dit vers zal Nathan Versteeg worden binnengebracht. Dat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam al dus aanroepen, laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijf, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in nieuw leven, opdat hij zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Zou je naast je man willen gaan staan en samen met hem ook antwoord willen geven op de vragen die onder Gods oog en voor het oog van de gemeente aan jullie worden gesteld. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot dat einde, dus tot dat doel, en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaard worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinstelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof samengevat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtig en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt uw kind als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt in de hierboven beschreven leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Vader Versteeg. Moeder Versteeg. Gemeente, vandaag staat vanuit Gods woord het thema het gebed centraal. We hebben vanmorgen gekeken en geluisterd naar het gebed van Zacharias. En vanmiddag is de tekst, de vraag die de discipelen aan de Heere Jezus stellen: Heere, leer ons bidden. We hebben het ook gebeden in het doopsformulier. En ik wil jullie als ouders van Thomas en Nathan, maar in jullie ook ons als gemeente, alleen maar wijzen op de opbouw in het doopsformulier. Het doopvond staat buiten het paradijs. Vergeet dat nooit meer. Het doopvond staat buiten het paradijs. Midden in onze verlorenheid. Of, zoals we dat net hebben beleden, dat grijpt me elke keer weer aan. Midden in onze doemwaardigheid. Daar staat het doopvond. Als teken van Gods genade. Dat is ook de inzet van het doopsformulier. En het eerste wat dan klinkt in het doopsformulier is de belofte van de drie-enige God. Ik zou ook niet weten wat er anders nog kan klinken in onze verlorenheid. Dan alleen nog Gods stem. Die belooft ons en onze kinderen, en dus ook Nathan Versteeg, wie hij als vader, als zoon en als geest, voor hem, voor zijn broer Thomas, voor zijn ouders, grootouders, familieleden en u en wij als gemeente, kan en wil zijn. Vervolgens houdt het doopsformulier ons voor waartoe God ons verplicht. Namelijk om hem onvoorwaardelijk en volkomen lief te hebben. Ik geloof, als ik dat lieve jongetje zie in de armen van zijn moeder, dat hij dat nog zou kunnen. Wat voor kwaads is er in Nathan te zien? Maar ik kan het niet voor mezelf geloven en ik hoop het ook voor u niet. Dat we uit onszelf de Heere volmaakt lief hebben. En daarom gaan we bidden. Dat hebben we net gedaan. En pas dan zeggen de ouders ja, nu ze gebeden hebben, en roept hun ja-woord om het doopwater. Voor Nathan, Thomas en voor hun ouders. En het enige dat we nog kunnen na de doop is God danken. Dat is het dankgebed. Dat is nou eigenlijk de doop. Vat het samen. Het doopvond staat buiten het paradijs. In de doop komt God tot ons. Eerst in zijn belofte en dan in zijn eis. En wie zijn plaats weet tegenover de Heere, zakt door de knieën. En bidt, wordt naar het doopvont geleid en dankt. Neem je dat mee? We zingen zo meteen staande na de doopsbediening Psalm 81, vers 12. Nathan Gerrit Christiaan Versteeg, ik doop in de naam des Vaders, in de naam des Zoons en in de naam des Heiligen Geestes. Amen. Laten we danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, uw lieve Zoon, dat Gij Nathan met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat Hij christelijk en godzaliglijk opgevoed wordt en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat Hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die Gij Hem en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om U en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaars de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, geef dat wij de doop met ons hart leren verstaan. Hoe we ook staan in het leven, het zij als kind, als jongere, het zij als single, als getrouwd stel, als vader en moeder van kinderen, als weduwe, als weduwnaar, als ouders die één of meerdere kinderen moesten terugleggen in uw hand, geef dat wij de doop leren verstaan. Zodat we persoonlijk, zodat we bevindelijk ook leren verstaan wat het doopsformulier ons voorhoudt. Namelijk dat we getroost dit leven mogen verlaten. En zonder verschrikken voor de rechterstoel van Jezus Christus mogen verschijnen. Om U alleen te loven en te danken dat U ons opzocht midden in onze verlorenheid. Ons niet alleen wilde overweldigende door U opzoekende zondaarsliefde, maar ons ook wilde dragen en ondersteunen door uw onbegrijpelijke trouw. Geef de ouders ook alles wat ze nodig hebben in de opvoeding van hun beide kinderen. Wilt u het gezin omringen met uw zorg, staande ook in de tijd en in de samenleving waarin wij staan en waar veel op jonge gezinnen en op huwelijken afkomt. Gedenk hen, gedenk ook degenen die om hen heen staan, in deze uren van dank en van blijdschap voor wat u geeft, is er ook verdriet. Verdriet ook in uw directe omgeving. En de gedachten van ons gaan ook uit naar Bert van der Glind. Wij dragen zijn ouders, familieleden op aan u, ook nu op dit moment, met de bede of u hen ook wilt troosten vanuit de bediening van de doop. Gedenk, heren, en ieder van ons in het midden van de gemeente, gedenk in het bijzonder die echtparen die korter of langere tijd geleden de stille verwachting zagen afgebroken worden in een verstild verdriet. We bidden om uw zegen, om uw ondersteuning, om uw genade. Omringen met uw troost. Schenk gij hen, heren, uw onmisbare zee. Geef dat ook aan hen die zich herkenden in de gestalte van Zacharias en Elisabeth. Wij dragen hen op aan u. Wilt u met hen zijn, hetzij dat zij in ons midden zijn, of vanwege het karakter van deze dienst, thuis met ons meeluisteren en verbonden zijn. Wij dragen hen op aan uw genadetroon, met het gebed of u genadiglijk op hen neer wilt zien, uw zorg in hun leven wilt bevestigen en wilt geven dat u zelf in de stilte die zo vaak zo kan drukken, uw zorg en uw nabijheid laat ondervinden. Helpt u ons in deze middag, Heer, in de verkondiging van uw woord. Wilt u in het bijzonder ook nabij zijn als we naar uw woord luisteren. Wanneer we voor het eerst of weer sinds lange tijd samenkomen hier in een gemeente rondom de schriften, misschien ook wel op een plaats die voor ons vreemd is, geef dat onder het evangelie alles wegvalt. En dat u zelf ook spreekt tot een ieder van ons hier, als ook op een andere plaats in het leven van hen die nu of op een later moment met ons verbonden zijn. Hoor zo ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking, Psalm 25 en daarvan de versen 2 en 7. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. De collecten zijn als volgt. De eerste is bestemd voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kassen, derde voor de nieuwbouw. De opbrengst van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de stichting Schreeuw om Leven. Thank you. Zingen na het amen van de prediking, Psalm 116, vers 1 en 3. Psalm 116, vers 1 en 3, na het amen van de prediking. Het leek me goed gemeente om voordat wij verder gaan met de catechismus, en we zijn dan aangekomen bij het gedeelte dat gaat over het gebed, eerst stil te staan bij de vraag die we lezen in Lucas 11, vers 1. En dat is ook een tekst voor de prediking. Dat is de vraag, Lucas 11, vers 1. Heere, leer ons bidden. En in dit vers is er sprake van drie personen. Allereerst de discipel, een van Jezus' leerlingen, die deze vraag stelt namens de rest. Heere, leer ons bidden. Dus dat is ook het eerste punt. De vraag wordt gesteld aan de Heere Jezus. Dat is het tweede punt. En in het antwoord dat de Heere Jezus geeft, spreekt hij over zijn Vader die de geest zal geven. En dat is het derde punt. Dus het gaat om vier personen. De discipel, de Heere Jezus en de Vader en de geest. We zagen geweten net kleine Thomas in de armen van zijn vader, een jongetje van 3 jaar. En ik denk dat dat voor de meeste kinderen geldt van 2, 3 jaar, dat zijn net sponsen. Die nemen alles in zich op. En we gaan er ook maar vanuit dat Thomas vanmiddag in de dienst alles heeft gezien. En dat hij in de komende dagen ook het nodige zal gaan vragen aan zijn vader en moeder of opa en oma, die vanmiddag ook in ons midden mogen zijn. Op zo'n leeftijd gaat een kind ook na doen en na zeggen. Wie heeft dat niet meegemaakt als je kinderen mag hebben? Dat je op een gegeven moment een van die kleintjes, 2, 3 jaar, een opmerking hoort maken die je nooit zelf kan hebben bedacht. Maar daardoor word je ervan bewust als vader en als moeder dat je soms een opmerking gebruikt als een soort standaard uitdrukking en zo'n kind neemt dat direct over. Maar ook aan tafel, zeker wanneer er aan tafel gebeden wordt, een vader of moeder voorgaat in het gebed. En ik denk dat in de meeste gezinnen, in ieder geval 1 keer op een dag, dat is ook een goede gewoonte, het Onze Vader wordt gebeden. Wel, hoe gaat dat dan? Zo'n kleintje van 1 jaar of 3 zit dan naast je in de kinderstoel en hij begint het dan mee te brabbelen. En als je even stil bent, als vader of als moeder, en dat mag, bidden aan tafel is ook opvoeden, onderwijs, dan brabbelt die kleine gewoon door. En maakt de zinnen af. Dan zien we de kracht van hardop bidden aan tafel. En er ligt vanmiddag al meteen een hele directe lijn. De vaders en moeders in het midden van onze gemeente. U gaat toch hardop voor in het gebed. Het zal toch niet bestaan dat u wel aan uw kinderen kunt vertellen wat ze moeten gaan studeren. Waar ze een bijbaantje kunnen krijgen. Dat ze hun huiswerk moeten doen. Dat u met ze in gesprek raadt over alle belangrijke dingen in het leven. Dus heb je nooit horen bidden. Van wie moeten ze het leren? Het is trouwens ook dankzij het hard op bidden van de Heer Jezus dat we het onze Vader hebben gekregen. Want we lezen dat nog goed gemeente in de tekst, kijk er maar met me mee, vers 1, daar staat, toen hij in een zekere plaats was biddende, hij is hier de Heer Jezus, en hij ophield, hij zei amen en stond op, dat een van zijn discipelen tot hem zeide, Heere, leer ons bidden. Een van de discipelen, zegt de evangelist met nadruk, zonder een naam te noemen, dat is ook niet nodig, want al kon het Thomas zijn, of Petrus, of Johannes, of een van de andere discipelen, het gaat niet nu om één van de discipelen. Nee, één stelt deze vraag namens de rest. Ze hebben allemaal hun meester en hun heiland horen bidden. En de woorden die de zaligmaker gebruikt, hebben hun geraakt. Waardoor ze op enig moment ook de vrijmoedigheid hadden om die vraag in alle eenvoud neer te leggen bij hun meester, Heere, leer ons bidden. En om die vraag nog eens een keer te kunnen onderstrepen, met kracht bij te kunnen zetten, hebben ze ook verwezen naar Johannes, Johannes de Doper, de voorloper van de Heere Jezus, die dus ook hardop voorging in het gebed. En die in zijn onderwijs aan zijn leerlingen hen ook heeft leren bidden. Dat Jezus discipelen dat weten, dat heeft daarmee te maken dat onder de 12 discipelen van de Heer Jezus er ook discipelen zijn die eerst discipel waren van Johannes de Doper. De evangelist Johannes vermeldde dat Johannes de Doper bij de Jordaan was predikende en dat de Heer Jezus op enig moment onder de menigte stond en Johannes wees hem aan. Met de woorden, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Twee van zijn discipelen, zo vermeldt dan de evangelist Johannes, horen dat en ze volgen Jezus. En Jezus draait zich dan om terwijl hij wegloopt, kijkt deze mensen aan en hij vraagt aan hun, wien zoekt gij? En het antwoord is dan, meester, waar woont gij? Kom en zie. En ze bleven die dag bij hen, ze bleven altijd bij hem. Ze verwisselden dus van meester. Van Johannes de Doper gingen ze nu naar de Heer Jezus uit Nazareth om hem als rabbi, als leraar te gaan volgen. Wel ongetwijfeld hebben ze dat ook verteld aan de andere discipelen die later door de Heer Jezus werden geroepen dat ze eerst onderwijs hebben gekregen van Johannes de Doper, de voorloper van de Messias. En ongetwijfeld hebben ze ook verteld aan hun mededischipelen wat Johannes de Doper hen heeft geleerd. Hij leerde niet alleen wie de Messias was en hoe hij eruit zou zien en wat de Christus de schriften zou gaan doen. Maar zullen ze verteld hebben, Johannes leerde ons ook bidden. Wel vandaar ook dat ze nu, als dit moment is aangebroken om Jezus te vragen om gebedsonderwijs, deze vraag ook als het ware onderstrepen door te verwijzen naar de vriend van de bruidegom, Johannes de Doper. Hij onderwees ons in het gebed. Wilt u dat nu ook doen? Nou gemeente, zie daar ook de kracht van het hart op bidden. Het ontlokt dus een vraag. Leer ons bidden. En al wordt die vraag misschien niet eens bij u aan tafel hardop gesteld. Uw kinderen of leerlingen. Maar dat zijn gebeden van docenten die ik nooit meer zal vergeten. Als ik denk aan mijn lagere schoolperiode en ik denk dat ik de enige ben. Ik heb nu meteen een aantal gezichten op mijn netvlies staan van leerkrachten. Waarvan je als kind aanvoelde, die vreest de Heer. Dat hoorde je ook in een gebed. Nee, dat zouden ze zelf natuurlijk nooit gezegd hebben. Maar je voelt dat. Daar bidt iemand die vertrouwd is met God. Nou, het feit dat het mij nu 40 jaar geleden nog steeds zo scherp in mijn geheugen staat, maakt duidelijk wat voor kracht er ligt in het hardop voorgaan in het gebed. In een lokaal, in een gezin of op een andere plaats. Heren, leer ons bidden. Ik weet het niet, maar als er in deze dienst een vader of een moeder zit die tot en met tussen de middag niet hardop voorgegaan is in het gebed, ik hoop dat dat nu verandert. Dat u dat wel doet. En ik voel meteen ook uw verlegenheid bovenkomen, die verlegenheid heb ik ook. Hoe moet dat dan? Nou, dan zijn we toch in het hart van de tekst. Heren, leer ons, leer mij als vader, moeder, voor mijn kinderen bidden. De discipelen hebben Jezus horen bidden. En dat roept natuurlijk ook de vraag op, gemeente, hoe de zaligmaker heeft gebeden. Vandaar dat de eerste schriftlezing ook plaatsvond vanuit Lucas 10. We willen er heel even naar kijken. Wanneer de Heere Jezus daar staat, Lucas 10 vers 21, staat heel nadrukkelijk bij dit gedeelte beschreven dat hij zich verheugde in de geest. En nog even los van wat er allemaal in dat hoofdstuk gebeurt, dat laten we nu vanmiddag ook liggen. Maar daarmee is wel de toon, als ik het zo mag zeggen, van het gebed van de zaligmaker gezet. Het is voor hem geen moeten, laten we even bidden. Het is voor hem geen gewoonte. We zijn nu aangekomen bij het gebed. We hebben de gewoonte om de dag te beginnen met gebed, wat natuurlijk goed is. Maar het is voor hem een vreugde te bidden. Zelfs de Zoon van God verheugt zich in het bidden tot zijn Vader. Hoeveel te meer u en ik, die van nature vervreemd zijn van God, maar die door het woord genodigd worden om te bidden. Alleen al het feit dat je mag bidden, toch? Geef vreugde. Waarom mag ik bidden? Waarom groeit Nathan op in een gezin waar aan tafel de handen worden gevouwen? Waar vader of moeder met Thomas misschien de hand even op de ogen legt, om zo van kinds af aan te leren om eerbiedig te zijn in het gebed. Om die kleine handjes samen te vatten, je hand erop te leggen. En zo van kinds af aan te leren dat we bidden met gevouwen handen en gesloten ogen. Daar kijken kleine kinderen naar. Hoe we bidden ook hier in de kerk. Met gevouwen handen en gesloten ogen. Natuurlijk kijken die kleine kinderen tijdens het gebed ook om zich heen. Het zij hun vergeven, daar zijn ze veel te klein voor. Maar ze zien ook ons als gemeente en als gemeenteleden. In onze houding en met de eerbied, toch? Voor de zaligmaker is het de diepe vreugde. En hij begint zijn gebed, en dat is het tweede wat mij opvalt, niet meteen met de behoeften, met de zorgen, met de noden om die uit te spreken tegenover de Heere, tegenover zijn Vader. En wat heeft de zaligmaker ook veel zorgen gehad tijdens zijn leven? Meer dan eens trok hij zichzelf terug in de eenzaamheid om die zorgen ook te delen met zijn hemelse Vader en zo hem ook alles toe te vertrouwen in de weg van het gebed. Nee, heel nadrukkelijk staat er aan het begin van dit gebed: ik dank u, Vader. Het is dus bidden vanuit de vreugde en de dankbaarheid gaat voorop, voordat hij als zoon van de Vader ook alles neerlegt aan de voeten van zijn Vader. Om meteen de tweede lijn te pakken. Als de discipelen de Heere Jezus horen spreken in de weg van het gebed, horen ze niet alleen de vreugde die er doorklinkt in de vertrouwde omgang met zijn Vader, maar ze horen hem ook als eerste danken. En is dat ook niet iets wat wij moeten leren? Hebben wij niet de neiging, ook wanneer je de Heere mag vrezen, om wanneer we onze handen hebben gevouwen en onze ogen sluiten, meteen beginnen met het neerleggen in het gebed van onze vragen, noden, zorgen? En laat heel duidelijk zijn, die vragen die zijn er natuurlijk, dat is ook niet zomaar iets. En laat het heel duidelijk zijn, de noden die ons soms terneer kunnen drukken, mogen we ook toevertrouwen aan de Heere. En natuurlijk mogen we ook bidden om de vergeving van de zonde. Maar laten we eerst beginnen met de dank, alleen al vanwege het feit dat we mogen bidden. De meesten onder ons kunnen zich niet voorstellen, maar misschien sommigen onder ons wel, die niet bidden. Die staan dus alleen voor dit leven. Kunnen hoogstens terugvallen op elkaar. Soms troost zoeken bij elkaar. Hulp vragen aan elkaar. Maar u zult dan met mij de ervaring in het leven ook hebben opgedaan, dat hoe graag sommige mensen die dicht bij je hart staan je willen helpen, op enig moment misschien ook moeten zeggen: ik zou het zo graag willen, maar ik kan niet. Wel, alleen daarom mogen we de Heere toch al danken. Kijk eens hoe de zaligmaker zijn Vader omschrijft. Kijkt u even met me mee. Er staat in vers 21: ik dank u, Vader, Heere, dat betekent koning, heerser, van hemel en aarde. Zelfs de zoon erkent de almacht van zijn Vader, beleidt dat aan het begin van zijn gebed en betoont daarin ook zijn dankbaarheid jegens zijn Vader. De Heere die alles geschapen heeft, die alles regeert, die alles voorziet. We mogen ons klein maken voor hem. We mogen onze handen vouwen voor zijn aangezicht. En het eerste wat we mogen doen is God danken. Dat we mogen bidden. Wel, de discipelen hebben dat gehoord, hoe de Heere Jezus op een tere, intieme manier omgaat met zijn hemelse Vader. En vandaar stellen ze dus nu ook de vraag, nu wordt het ook duidelijk waarom die vraag door de discipelen wordt gesteld: Heere, leer ons bidden. Let u even op dat woordje ons. Want wanneer we thuis zijn in de Bijbel, dan weten we dat er nogal de nodige verschillen bestaan onder deze 12 leerlingen van de discipelen en ook die brede kring van andere discipelen die om de Heere Jezus en zijn 12 bijzondere leerlingen zich hebben gegroepeerd. Het zijn allemaal verschillende mensen, met ieder zijn eigen achtergrond, met ieder zijn eigen leven, met ieder zijn eigen zorgen en met ieder zijn eigen moeite, maar ook met ieder zijn eigen karakter. Die zwaarmoedige Thomas, Filippus, die het ook niet altijd ziet zitten en die op een gegeven moment ook zegt, als de Heer Jezus voor de derde keer aankondigt dat hij gaat lijden en sterven, nou ja goed, we moeten ons maar bij de pakken neerleggen. Het is niet anders, laten we maar met hem meegaan. En dan kijkt hij om zich heen naar de andere medediscipelen, opdat wij met hem zouden sterven. Nu, zwaarmoediger kan dat niet. Die opvliegende Petrus, waar de Heer Jezus zijn handen aan vol had, om hem ook steeds weer op zijn plek te zetten. Die stille Johannes. We zeggen wel eens bij dat soort type mensen, nou, dat als je met hem of haar ruzie krijgt, dan ligt dat echt aan jezelf. Dat beeld heb ik altijd bij Johannes, de man van de liefde. Maar hoe die verschillen ook zijn, ze delen allemaal hetzelfde als het gebed. En ik trek dat maar gewoon even heel praktisch en concreet door, gemeente. En ik begin maar even heel dichtbij. Hoe verschillend de Heere mensen brengt uit de voeten van de zaligmaker. Sommigen uit de wereld in de schoot van de gemeente. Anderen vanuit een andere religie waar het woord genade, zaligmaker, Jezus Christus, onbekend is. Sommigen vanuit het midden van de gemeente die door de opvoeding voor heel veel zonden zijn bewaard. Sommigen waar de Heer al in hun kinderjaren is gaan werken. Anderen op hoge leeftijd. Er zijn er onder ons die in de kracht van hun leven door de Heilige Geest overweldigd werden en stilgezet bij alle verschillende gangen die iedereen kan maken. Er is geen kind van de Heer die niet weet wat bidden is. En anders is het geen kind van de Heer. Hoe indrukwekkend zijn verhaal ook kan zijn. Je kan aan het avondmaal staan gaan. Je kan in het ambt staan. Je kan preken. Maar wie niet bidt, kent de Heere niet. Even een onderbreking, gemeente. Er staat een auto in de weg. Dat is een Volvo met het kenteken 59. Nico, Pieter, Ferdinand, Hendrik. Hoe onderscheiden het ook kan liggen onder Jezus' discipelen, welke gang ze ook door het leven hebben gemaakt. Er kan alleen maar sprake zijn van de weg van het gebed zelf, als de Heer niet, als de Heilige Geest niet zelf ook in het leven van hem of haar is gaan werken. Dat is wat in ieder geval gekend moet worden, wat niet gemist kan worden. Wil de Heer ook in het hart en in het leven van iemand gaan werken? Is dat trouwens ook niet het getuigenis van de Schrift? Wat gebeurde er toen die goddeloze Manasse tot bekering kwam in de kerker? Staat heel eenvoudig in Gods woord. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. Hij ging door zijn knieën en begon te bidden. Wat was het eerste wat van Paulus werd gezegd? Iemand die opgegroeid was in een kring van de Farizeeën, waar hij van kinds af aan geleerd had om te bidden, waar zijn vader als Farizeeër was voorgegaan, waar hij de formuliergebeden had geleerd, waar hij ook dagelijks in opgroeide. En toen hij later theologie ging studeren in Jeruzalem, werd hij ook geleerd om hardop voor te gaan in openbare samenkomsten. Hij deed mee in gebedsgroepen van leerlingen van Farizeeërs. Maar het kwam niet hoger dan het plafond van het huis of van het gebouw. Maar toen de Heilige Geest in zijn leven ging werken, werd het eerst in de hemel gezegd, hé, hij bidt. Maar zonder gebed geen geestelijk leven. Zonder gebed geen vreugde in God. Nou, langzaam maar zeker wordt het ons duidelijk, gemeente, wat de achtergrond is van deze vraag die de discipelen aan de Heer Jezus stellen. We maken nu ook de stap naar het tweede punt. Ze stellen die vraag aan de Heere Jezus. Kijk je maar mee naar de tekst. Er staat heel nadrukkelijk Heere. Er staat niet Rabbi, Meester of Jezus. Nee, er staat Heere. En met het geven van deze titel aan hun meester, aan hun heiland, erkennen ze dat Jezus de koning is. De koning der koning. Heerser van hemel en aarde. Zoals de Heer Jezus, zoals we dat zagen in Lucas 10 vers 21, zijn vader ook zo noemde. Heere van hemel en aarde. Diezelfde titel geven nu Jezus' discipelen aan hun meester. Heere, leer ons bidden. Met andere woorden, zij plaatsen dus hun meester, hun heiland, op hetzelfde niveau, als ik het eerbiedig zo mag zeggen, als God de Vader. In de ogen van Jezus' discipelen is de Heer Jezus van dezelfde kracht en van dezelfde majesteit en van dezelfde heerlijkheid als van de Vader. Tussen de Zoon en de Vader bestaat wat dit betreft geen verschil. Beide heersen ze over hemel en aarde. En kunnen Jezus' discipelen dat trouwens ook niet stijven met al die wonderen die ze in de loop van de jaren al hebben zien verrichten door de Heer Jezus? Was hij het niet die met één machtswoord de storm het zwijgen oplegde, die zieken genas, die mensen terugriep uit de macht van de dood? Hij is de Heer. En ze vragen aan hem en niet aan zijn vader, leer ons bidden. Er ligt een hele mooie trek in gemeente hier in het woord. Wij mogen deze vraag stellen, leer ons bidden, aan de Zoon van de Vader. Aan de Heere Jezus Christus. En waarom mogen we die vraag stellen aan de Zoon en niet aan de Vader of de Heilige Geest? Omdat Hij degene is geweest die de deur van de hemel, die toegang geeft tot Gods genadetroon, van binnenuit heeft geopend. In hem daalt God af. Om te wonen onder de mens. Hij stond op uit de schoot van zijn vader. Verliet die geborgen intieme omgang met zijn vader. Kwam onder ons mens om uit te leggen, zegt Johannes 1 letterlijk, te exegetiseren staat er al, om uit te leggen wie de Vader is. Wel, binnen die uitleg van de Zoon wie de Vader is, mag deze vraag gesteld worden. Heere, leer ons bidden. Wanneer u wilt leren bidden, mag u net als op school uw vinger opsteken met eerbied gesproken. En op de school van de Heilige Geest betekent dat heel eenvoudig je lege handen aan God laten zien. En aan hem vraag, aan de Zoon van God, de Heere Jezus Christus. Heere Jezus, leer mij bidden. Dat mag u vragen. Waarom? Omdat u daarin ook het woord van God mee heeft. Immers, hij is degene in wie alle beloften van het Oude en Nieuwe Testament ja en amen zijn. Bijvoorbeeld dus de belofte die we samen gezongen hebben aan het begin van deze dienst. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. De belofte die we direct zongen na de bediening van de doop. Opent uw mond. Er staat letterlijk, doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. De belofte die de Heere Jezus zelf laat klinken hier in Lucas 11. Kijkt u maar met me mee. Hij is degene die dan zegt, vers 9 van Lucas 11. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan, want een iegelijk die bidt, die ontvangt, die zoekt, die vindt, die klopt, die zal worden opengedaan. Dat zijn niet de woorden van iemand, vreemdeling. Dat zijn ook niet de woorden van een van Jezus' discipelen. Nee, dat zijn de woorden van de Zoon van God. die wanneer hij deze woorden uitsprak, klopt en u zal worden opengedaan, bidt en u zal ontvangen, spreekt namens zijn vader. Een bidder heeft de voorbidder, Jezus Christus, altijd mee. Zelfs wanneer het gaat om de vraag, Heere Jezus, leer mij bidden. Als de discipelen dat vragen, gemeente, na 3 jaar lang privéonderwijs van Jezus Christus, dan mag u dat zeker vragen. Als zij het nog niet weten hoe ze moeten bidden, en de Heer Jezus wordt dan niet boos om tegen hun te zeggen, begrijp je dat nou nog niet? Dan mogen wij dat ook aan hem vragen. Heere, leer ons bidden. We hebben dus de voorbidden mee. We hebben de belofte van het evangelie mee om te bidden. We hebben zijn toestemming, anders had hij gezegd tegen de discipelen, nou ga je over de grens met het stellen van deze vraag. Heere, leer mij bidden. Daar geef ik even geen antwoord op. Nee, God zegt in zijn woord, ik heb niet gezegd vanuit het huis van Jacob, zoek mij tevergeefs. Dat heb ik nooit gezegd. Zoek mij tevergeefs. Ik zei, zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Het zijn woorden die de zaligmaker spreekt en we maken nu de stap naar het derde punt, waarin hij ons ook op iets bijzonders wijst. Kijk er maar mee. Eerst volgt het onze Vader, vervolgens gaat de Heer Jezus kort in om duidelijk te maken aan de hand van een heel alledaags voorbeeld. Je hebt een goede vriend, die woont bij jou in de buurt. Midden in de nacht staat iemand voor je op de stoep, van een lange reis. En die vraagt om eten. Het komt niet in je op, dat is de strekking van deze gelijkenis, om dan van achter die gesloten deur heel hard te roepen tegen je vriend die voor die deur staat, buiten in het donker. Loop even door, kom morgenochtend vroeg weer terug. Ik lig nu hier samen met mijn kinderen te slapen. En even tussen 2 haakjes, dan wordt hij gezegd, ik lig hier samen met mijn kinderen in de slaapkamer. Verplaats u zich even in de wereld van het Nieuwe Testament. Een huis heeft maar 1 vertrek, waar alles gebeurt. Eten, drinken, slapen en het gezinsleven. Nee, zegt de zaligmaker, al en al uit goed fatsoen zou die man opstaan. Al heeft hij er helemaal geen trek in. Maar hij doet de deur open en hij gaat je helpen. Hoeveel te meer, hoeveel te meer de Vader, die voordat we kloppen al zegt, klop, en de deur gaat open. Die voordat we zoeken al zegt, zoek en je vindt. Ziet u weer de bereidwilligheid van de Vader die de Zoon in dit antwoord openlegt? Dat is nog steeds dezelfde Vader, gemeente. Als je zo meteen, als je thuis komt of in de stilte van deze avond, jongelui, misschien wel voor het eerst in je leven, zelf je knieën buigt om te bidden, dan staat de deur al open van de hemel voordat je klopt. Of Jezus moet liegen. Maar nu komt het dus wel op aan. Als de Zoon hier zo spreekt over de gewilligheid van de Vader, ook in jouw richting, waarom zou je dan niet bidden? Ja, maar hoor ik iemand zeggen, domen, als het gaat om bidden, dan heb je een nieuw hart nodig. Hoe kunnen wij mensen zonder een nieuw hart ook tot de Heere bidden? Wel, ook daarin heeft de Zoon voorzien, voordat jij die vraag stelt. Want hij zegt dat nadrukkelijk en daar wil ik aan het slot van deze dienst met u naar gaan kijken. Kijkt u maar met me mee. Hij zegt nadrukkelijk in vers 13. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degene die hem bidden. De Heer Jezus maakt hier een vergelijking tussen zijn vader aan de ene kant en een aardse vader. Nou, vanmiddag stond er een vader bij het doopvond aan de andere kant. De zaligmaker zegt hier in deze gelijkenis, let op de overeenkomst en let op het verschil. De overeenkomst met een rechtgeaarde vader is dat hij altijd voor zijn kind of kinderen wil zorgen. En als je mag werken, ga je morgen werken voor je gezin. Als je door de winkel loopt en je doet de boodschappen als vader of als moeder, dan denk je ook natuurlijk aan je kinderen. Je koopt kleding voor je kinderen. En als je voor de keus staat, wie gaat er nu voor als het gaat om nieuw goed? Nou, ik denk dat ik niet de enige ben die dan zal zeggen, de kinderen gaan eerst voor. Nu zegt de Heer Jezus, als zelfs een vader in zijn goede zorg voor de kinderen het goede geeft, terwijl elke vader boos is. En daarmee bedoelt de Heer Jezus, niet boos opvliegend, maar wel met een boze natuur, een boos hart. En je hoeft denk ik niet zo lang na te denken om na te gaan in je leven wat je achteraf gezien misschien anders had moeten doen in de opvoeding, bij je kinderen, hoe je soms verkeerd reageert. En misschien ook wel omdat net op dat moment een kind iets aan je vroeg en je hoofd zat vol met zorg en het kwam even niet uit en je viel uit. Nou, dat bedoelt de Heer Jezus met boos. En dat is dus het verschil tussen ons als vader met al onze goede bedoelingen voor onze kinderen. Het gaat soms helemaal mis, dan moet je erop terugkomen. En zijn vader, en wat is nou het goede van zijn vader? Kijkt u even met mee naar de tekst. Daar staat, mijn hemelse vader geeft niet iets, maar geeft iemand, namelijk de Heilige Geest. Aan degene die hem daarvoor bidden. De Heilige Geest. Waarom de Heilige Geest? Wel, die heeft van de drie in de goddelijke huishouding, Vader, Zoon en Geest, de taak gekregen als de Geest van de genade en de gebeden om u en mij te leren bidden. Hij is degene die het hart openbreekt van binnenuit, zodat voor het eerst mijn ziel gaat ademen naar God toe. Al is het maar een schreeuw, een roep om hulp, een vraag vanuit verlegenheid. Heere, leer mij bidden. Is het niet de Heilige Geest die dat ook in uw leven was, toen u voor het eerst in uw leven voor die vraag kwam te staan? En misschien heb je nu net als ik opgevoed in een gezin waar het heel gewoon is om te bidden. Maar ik denk dat u ook die ervaring hebt meegemaakt. Toen de Heilige Geest in uw hart ging werken en je voor het eerst in je verlorenheid kwam te staan voor God. En dan kom je wel voor de vraag te staan. Hoe moet ik nou bidden? Om nu in mijn eigen woorden aan de Heer te gaan vertellen. Waarvoor ik me schuldig weet voor hem. Hoe moet dat nou? Ken je dat, die verlegenheid? En dat je opeens niet meer weg kon komen met nou, zo'n standaard gebed. 'S avonds voordat je gaat slapen, elke avond bid je hetzelfde. Maar dat je kon het misschien nog eens woorden geven. Maar opeens dat gevoel je overweldigde. Ja, maar dit is niet bidden. Er leeft zoveel in mijn hart dat ik wil toevertrouwen aan de Heer, maar hoe moet dat nu? Als de Heilige Geest langzaam maar zeker je leven gaat openleggen voor God en feilloos die zonde weet aan te wijzen, dat koppelt aan je verantwoordelijkheid, daar sta je schuldig tegenover de Heer, dat is verkeerd gedaan. Hoe moet ik dat nu eigenlijk uitspreken? Nou, mag ik dat wel zeggen? Wil God wel naar mij horen? Stuurt Hij mij niet weg? En was het misschien ook niet de Heilige Geest die toen het gebedenboek van de Bijbel openlegde? En dat je soms niet verder kwam dan alleen maar het lezen van een boetepsalm, psalm 130 of 51. En tegen de Heere zei, ja maar Heere, die staan op mijn leven getekend. Dit is wat ik nou eigenlijk tegen u wil zeggen. En ondertussen begon de Heilige Geest u en mij te leren bidden. Na zeggen wat God voorzegt. Maar het is ook de Heilige Geest die zichzelf omschrijft in het woord als die geest die met onuitsprekelijke zuchtingen bidt in ons hart, ook in die periodes dat u en ik niet weten hoe we moeten bidden. En dat kan vanuit die verlegenheid die ik net probeerde te benoemen, vanuit het besef van schuld en zonde. Het kan ook vanuit de aanvechting en de strijd. Of dat er iets gebeurde in je leven waardoor je in één keer verstomde en geen woord meer uit wist te brengen, ook naar de Heere toe. Maar hij ging door met bidden. Bij dat woord gemeente onuitsprekelijke zuchtingen moet ik denken aan een gezin waar een anders begaafde in opgroeide. Iemand die zwaar epileptisch was, ongecontroleerde bewegingen maakte. En ook niet kon praten, kon alleen maar klanken uitstoten. En als u hem zou meemaken in uw gezelschap, dan zou u alleen maar een kreet horen, een onverstaanbare klank. Maar zijn moeder zat naast hem. En die wist precies wat hij bedoelde. Die kreet, dat gekreun, die zucht. Nou, dat is de Heilige Geest die bidt met onuitsprekelijke zuchtingen wanneer hij het hart van u en mij doorzoekt. En de Vader verstaat feilloos wat de Geest vanuit dat hart bidt tot God. Wat een antwoord op die vraag, hè? Heere, leer ons bidden. Want wat zit er nu in dat antwoord allemaal vervat, gemeente? Mag ik het samenvatten vanmiddag? In het antwoord wat de zaligmaker geeft, geeft hij eerst zichzelf, zijn Vader, de Geest en Gods belofte. Eén vraag, vier antwoorden. Ziet u hier de bereidwilligheid van God dat u gaat bidden? Maar ziet u vanmiddag ook de verantwoordelijkheid van deze preek? Wie nu nog verder gaat zonder gebed door het leven, kan God niet meer de schuld geven als er onderweg door het leven iets misgaat. En je zonder gebed voor God komt te staan. Dat is de keuze waar je vanmiddag voor staat. Of een leven met gebed. Of een leven zonder gebed. Ik sluit deze dienst af met een heel eenvoudig voorbeeld. Van de week loop je weer door de supermarkt. En kun je waarschijnlijk die pot pindakaas niet vinden. En dan zie je daar in een van de gangen zo'n leerling staan die een bijbaantje heeft. U heeft dat denk ik ook wel eens gezien bij de Albert Heijn bijvoorbeeld. En op zijn shirt of op zijn trui staat een vraag. Kan ik u helpen? Dat betekent dat deze jongen of dit meisje bereid is te helpen voordat u hem op zijn schouders tikt en aan hem vraagt. Mag ik je wat vragen? Weet jij misschien ook waar? Dat is nou ook de strekking van de preek van vanmiddag. U zegt de Heere vanmiddag, kan ik je helpen? Dus het gaat om het gebed. Nu mogen we vanmiddag in alle eenvoud gemeente onze handen vouwen en aan de Heere vragen, Heere, leer mij bidden. En het enige wat we dan mogen doen is hem naspreken in het gebed. En samen met de Heilige Geest amen zeggen op Gods belofte. Wie zou nu niet willen bidden? Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Ontmoedig en hartelijk dank, Heere, dat we in alle rust samen mochten komen rondom woord en sacrament op deze uw dag. Als genade, teken van uw langmoedigheid, maar ook een bewijs van uw opzoekende zondaarsliefde. U bent een God die alleen maar geeft en die in het geven en uitdelen van genade uw heerlijkheid vermeerdert. En uw macht en uw majesteit op een heerlijke wijze ook openbaart. Ook in het leven van hen die door uw woord en door uw geest worden stilgezet. En in verlegenheid, in onmacht, in schuldbesef hun lege handen uitstrekken naar u. En dat mag, dat staat u toe. Sterker nog, u wil er van het huis van Jacob om gebeden worden. En zo mogen we toch ook onze lege handen aan het einde van deze dag uitstrekken tot u. Met het gebed geef dat ons leven als een dankoffer aan u wordt gewijd. En wilt u daarom alles geven wat wij daarvoor missen. In het bijzonder u, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Verheerlijk uzelf door het vervullen van uw belofte in het leven van ons en van onze kinderen. Trek met ons op ook in deze week, Heere, er komt weer veel op ons af. Help ons bij alles wat we voorkomen te staan, dat u onze kinderen beveiligt in het verkeer, met hen zijn, in de klas, school, andere momenten. Gedenk in ieder van ons persoonlijk, gedenk ook het kerkelijk leven waarin we staan. In het bijzonder dragen we ook de kerkelijke vergadering van zaterdag op aan u. Heere, wilt u in de weg van het gebed wonderen verrichten. En geven dat zo uw woord alleen aan het woord komt in de breedte van het kerkelijk leven. Hoor zo ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. De slotpsalm is psalm 146 vers 3 en 4. 146 vers 3 en 4. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.